Goedemorgen. Goedemiddag. Dat is een eerste verbetering. Goedemiddag. We gaan samen lezen uit Openbaring 22, het laatste hoofdstuk van de Bijbel. En we gaan met elkaar deze middag nadenken over het thema Zie, ik kom spoedig. Zie, ik kom spoedig. Dat is een uitspraak van de Heer Jezus. En we gaan die met elkaar vanmiddag overdenken. Daarom gaan we eerst een stuk lezen waarin die uitspraak meerdere keren voorkomt. Ik begin in Openbaring 22, vers 10. Openbaring 22, vers 10. En hij zei tegen mij, verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen, en wie vuil is, laat hij nog vuiler worden, en wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden, en wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden. En zie, ik kom spoedig, en mijn loon is bij mij, om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de boom des levens en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen lief heeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen. Ik ben de wortel en het nageslacht van David, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen kom. En laat hij die het hoort zeggen kom. En laat hij die dorst heeft komen en laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort, als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek geschreven zijn. Hij die van deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heer Jezus. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen. Hemelse Vader, als we uw woord zo lezen, die woorden uit het laatste hoofdstuk van de Bijbel, dan buigen wij ons hoofd. En worden wij stil voor u. En willen we de houding hebben van een leerling, van een discipel, die zegt, spreek Heere, want wij luisteren. Zo uw belofte, Heer Jezus, overdenken, uw aankondiging, zie, ik kom spoedig. Dan bidden we om de krachtige werking van de Heilige Geest. Bij mij, als ik dit hoop uit te leggen, wilt u mij helpen om dit nederig en duidelijk en liefdevol over te brengen. En wilt u ons allemaal helpen om met ontvankelijkheid en met een open hart naar u te luisteren. In de naam van Jezus, de overwinnaar. Amen. Het is wel een actueel en spannend thema. Zie, ik kom spoedig. Misschien houdt het je wel veel bezig en denk je daar veel over na. De spoedige komst van Jezus Christus. Als ik daarover spreek of over nadenk, moet ik vaak denken aan een voorbeeld wat ik ooit las. Wat ik nooit ben vergeten. Daar wil ik vanmiddag mee beginnen. Er was eens een jonge voorganger die in zijn gemeente een aantal avonden belegde rondom het thema de spoedige komst van Jezus Christus. En tijdens de eerste avond nam er achter in de zaal een oude broeder plaats, die ook deze boodschap wilde beluisteren. En aan het eind van de avond, toen die jonge broeder de boodschap van de spoedige komst van de Heer Jezus had uitgelegd en zijn visie had gegeven op hoe het boek Openbaringen zich in de toekomst zal ontvouwen, welke gebeurtenissen elkaar zullen opvolgen en in welke volgorde en in welk tijdsbestek, toen kwam de oude broeder aan het eind van de avond naar voren en dan legde hij zijn hand op de schouder van de jonge spreker en hij zei: ik heb het wel gehoord vanavond. Jij zit in het planningscomité van de wederkomst. En toen die spreker naar huis ging en eens nadacht over die woorden van die oude broeder, dacht hij: hoe moet ik dat nou duiden? Is dat nou bedoeld als een bemoediging? Als een compliment? Dat ik het allemaal zo helder heb? Of zit daar iets meer achter? En een aantal weken later was er opnieuw een avond. Opnieuw zou dezelfde jonge broeder een boodschap geven over de spoedige komst van Jezus. En opnieuw nam die oude broeder plaats in de zaal achterin. En op deze avond gaf de jonge broeder een boodschap over wie er spoedig staat te komen. De persoon van de Heer Jezus die zal komen en hoe wij ons daarop kunnen voorbereiden om hem, onze bruidegom, te gaan ontmoeten. En aan het eind van de avond kwam opnieuw die oude broeder naar voren, legde weer zijn hand op de schouder van de man die gesproken had en zei: ik heb het wel gehoord. Je bent verhuisd van het planningscomité naar het welkomstcomité. Dat is best een verschil. Het planningscomité en het welkomstcomité. Ik ga vandaag iets zeggen over dat ene zinnetje. Zie, ik kom spoedig. Jezus die zegt: ik kom spoedig. Ik wil als eerste kijken naar de belofte aan zich. Ik kom spoedig. Wat zegt die belofte? Wat betekent dat? En vervolgens in het tweede deel van de preek wil ik met jullie nadenken over wat betekent dat voor ons. Als wij dit horen, als wij deze belofte van Jezus, deze aankondiging van zijn spoedige komst horen, wat zou dat met ons moeten doen? Dus eerst de objectieve kant. Wat zegt Jezus? En dan de subjectieve kant. Wat betekent dat voor ons? Nou, eerst dus de belofte. Zie, ik kom spoedig. Ik haal eerst even het laatste woordje naar voren. Ik denk dat het woordje spoedig misschien wel het woordje is wat het meest kan triggeren. Dat er als eerste uitspringt. Ik kom spoedig. Dat geeft een soortje vaart aan deze tekst. Dat geeft urgentie aan deze tekst. Nou, het woord spoedig, lieve mensen, dat is voor degene die dat niet weten, maar ik denk dat veel van jullie dat weten, in het boek Openbaring een soort refreinwoord. Hoofdstuk 1 vers 1. Als je snel kan bladeren, blader erheen. Openbaring 1 vers 1. Daar begint het al gelijk. De toon wordt gezet door de apostel Johannes, die de profetie van Jezus Christus moet opschrijven. Daar staat: Openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden. Vers 3, zalig is hij die leest en zij die horen de woorden van de profetie en die in acht nemen want wat daarin geschreven staat. Want de tijd is nabij. Openbaring 3 vers 11, twee bladzijden verder. Daar zegt Jezus tegen de gemeente van Philadelphia: zie, ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. En in Openbaring 22, die verse die ik gelezen heb, in vers 7, zie, ik kom spoedig. In vers 12, zie, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij. En Openbaring 22 vers 20, en hij die van deze dingen getuigt zegt: ja, ik kom spoedig. Amen, ja, kom Heer Jezus. Wist je dat het de laatste belofte was van de Bijbel? De laatste belofte. Zie, ik kom spoedig. Je zou kunnen zeggen, de eerste belofte van het boek Openbaring, 1 vers 1, de dingen die met spoed geschieden moeten, en de laatste woorden van het boek Openbaring, 22 vers 20, het is een soort sandwich, waarin eigenlijk zegt, de voor- en de achterkant hebben de belofte: zie, ik kom spoedig. In het boek Openbaring zit een haast. Er zit vaart in. Het geeft een perspectief op het naderende einde. En de auteur wil ons verzekeren, deze dingen gaan met spoed geschieden. Het boek, de profetie van het boek Openbaring, wil ons vooruit doen kijken. Niet zozeer, let op, als op een horloge. Als wel op een soort kompas, een horizon die dichterbij komt. En eigenlijk zie je dat de oproep dan is, daar kom ik aan het einde van de preek, dat wij leren leven in het licht van Jezus' spoedige komst. Want we gaan richting de slotfinale, de grand finale, de eindoverwinning van Jezus Christus. De ruiter op het witte paard, de Heere der Heren en de Koning der Koningen. Eigenlijk, niet alleen het boek Openbaring spreekt over spoed. Eigenlijk in de hele Bijbelse profetie vind je dat. Bijvoorbeeld in Ezechiël staat, het einde is gekomen, het einde over de vier hoeken van het land, het zal met spoed geschieden. Marcus 13 vers 30, Jezus zegt daar, dit geslacht zal niet voorbij gaan. Romeinen 13 vers 11, daar schrijft de apostel Paulus, de tijd is reeds aangebroken dat we uit de slaap ontwaken, want nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen we tot geloof kwamen. Paulus in 1 Korinthe 7 zegt, ik zeg broeders dat de tijd beperkt is. En in 1 Thessalonicenzen 4 zegt dezelfde Paulus, wij die levend overblijven tot de komst, de verschijning van de Heer Jezus. Spoed. Jezus komt. Ga er maar voor zitten. Maak je gereed, want de dingen zijn dichtbij. Nou, een goede lezer of een goede luisteraar kan vanmiddag denken, ja, maar hoe zit dat dan? Want maakt de Bijbel dan geen misser? Beloofde Jezus niet veel eerder te komen? Het boek Openbaring was geschreven in het jaar 90 na Christus. Ik kom spoedig en nu noteren we 2024. Er zijn veel mensen, ook in onze tijd, die zeggen, hoe is dat dan wel waar? Niet alleen in onze tijd trouwens, ook al in de tijd van het Nieuwe Testament, in de tijd waarin de apostel Petrus zijn brief schreef, waren er mensen die spotten met de uitblijvende komst van de Heer Jezus. Waar blijft de belofte van zijn komst? 2 Petrus 3, alles is hetzelfde gebleven. Dat is een eerlijke vraag. Zelfs de martelaren in Openbaring 6 roepen, hoe lang nog? Mooi zo'n thema, ik kom spoedig. Maar wat betekent dat dan? Nou, ik denk dat we het woordje spoedig niet allereerst op ons horloge moeten lezen. Niet allereerst in een chronologie moeten zien. Maar dat het veel meer te maken heeft met een volgorde in de heilsgeschiedenis. Als je de eschatologie, de leer van de toekomst, langs een soort lineaal legt en denkt, we zijn nu bij 3, dat reken ik door, dan zijn we dan en dan bij 6 en dan zijn we dan en dan bij 10. Ja, dan heb je eigenlijk je kalender geschreven, hè? Dan weet je wat er gaat gebeuren. Maar je kunt dat niet zeggen. In het boek Openbaring zitten versnellingen en soms ook vertragingen. Bijvoorbeeld zie je dat, hè? Bij de opening van het zesde zegel, dan is er ineens een intermezzo. En dan moeten de hoorders en de luisteraars, de lezers, gespannen wachten. Dat zie je trouwens ook bij de bazuinen, Openbaring 8 en 9. Christus aan de ene kant moet snel komen om zijn gemeente te halen en het kwaad op aarde te verdrijven. En anderzijds is hij genadig en geduldig met de mensen. Misschien denk je, maar wat bedoel je dan precies met, ik kom spoedig in heilshistorische zin? Moeilijk woord, maar probeer me te begrijpen. Wat wil dat dan zeggen? Nou dit. De geboorte van de Messias, de dood van de Messias, de opstanding van de Messias, de verheerlijking in de hemel van de Messias, de uitstorting van zijn geest, zijn allemaal geschied. Liggen allemaal achter ons. En daarmee heeft Jezus, let op lieve mensen, heeft hij de tijdlijn van de geschiedenis over een beslissend punt getild. Eigenlijk heeft hij door zijn opstanding, door de uitstorting van zijn Heilige Geest, heeft hij, let op, de geschiedenis in de voorlaatste fase gebracht. Je zou kunnen zeggen, Jezus kwam op aarde om een onmogelijk werk te doen. Het was alsof een soort zware steen die hij een berg op moest duwen. Hij werd mens, God werd mens. Jezus heeft een volmaakt leven geleefd, 30 jaar lang. Toen begon hij te onderwijzen en te prediken. Discipelen om zich heen te verzamelen. En in het dieptepunt, wat tegelijk het hoogtepunt is, ging hij richting het kruis. En daar werd de Zoon van God op het kruis verbrijzeld. Daar leek het ten einde. Maar 3 dagen later stond hij glorieus op uit de dood. Is hij verschenen aan zijn discipelen. Even later opgevaren naar de hemel en heeft hij zijn geest uitgestort. Je zou kunnen zeggen, die zware steen die hij naar boven moest duwen, die heeft hij tot op de punt van de berg geduwd. En nu zijn we, na de opstanding van Christus, gaat die bal, die zware steen, over de punt heen. En rolt hij naar beneden. En zou je kunnen zeggen, nu is de laatste fase aangebroken. Nu hij het beslissende gedaan heeft, komen we in het laatste stukje. Nu gaat Jezus de eindoverwinning binnenhalen. De finale was als het ware op Golgotha. We noemen dat ook wel D-Day. En als het eenmaal D-Day is geweest, dan weet je ook dat het V-Day gaat worden. Dat kan soms nog lang duren. Toen in de Tweede Wereldoorlog D-Day was op de Normandische stranden en de geallieerden dapper strijdend de beslissende slag toebrachten aan Nazi-Duitsland. Toen wisten we, oké, Nederland is nog niet bevrijd, maar nu gaat de overwinnaar komen. Spoedig zal hij er zijn en zal hij V-Day inluiden, want D-Day is geweest. Snap je dat? Dat is het, dat laatste stukje van D-Day naar V-Day. Op het kruis riep Jezus, het is volbracht. Openbaring 21 vers 5 zegt, het is geschied. De prijs is betaald, vierde D-Day, en bijna het is geschied, V-Day, Victory Day. Christus gaat nu zijn definitieve overwinning en de doorbraak van Gods Koninkrijk realiseren. Er staat nog maar één punt op de horizon. En dat is zijn komst en zijn Koninkrijk. En wij die in dat stukje leven, na het kruis, na de opstanding, na Pinksteren en voor de wederkomst, wij zien die horizon helderder dan ooit. Ik noemde net, als een man die een zware steen de berg opduwt. Ik moest ook denken aan een wielrenner die een heel zwaar parcours moet rijden. En nou, van bergtop naar bergtop steeds hoger moet klimmen. Scherpe bochten, langs ravijnen, soms door gevaarlijke paden heen. Over steenachtige wegen. En je volgt als het ware die wielrenner. Als een camera volg je hem en je ziet dat hij zijn uiterste krachtsinspanning moet geven om van bergtop naar bergtop te gaan. En je ziet dat zijn krachten minder worden. Dat hij bijna uitgeput is. En je denkt, zal hij ooit op de top komen? En na een ware uitputtingsslag komt die renner vermoeid, uitgeput boven en pakt hij de laatste klim. Zie je het voor je? Op een hoge berg pakt hij de laatste klim. En op een gegeven moment is hij boven en verschijnt er een geweldig panorama. En hij draait zijn fiets om de bocht. En nu gaat de weg naar beneden. Het is soms nog spannend, soms nog langs ravijnen. Hij zou nog kunnen vallen, bij wijze van spreken. Maar één ding is zeker, hij gaat nu richting de finish. Hij komt spoedig. De beslissende slag is geleverd. Het boek Openbaring wil dus niet allereerst dat je je horloge pakt en zegt, oké, en wanneer dan? En op welke datum? Mensen die dat gedaan hebben, hebben de kerk meer schade dan zegen gebracht. Hebben het christelijk getuigenis meer zwakte dan kracht bijgezet. Je zou kunnen zeggen, weet je wat we eigenlijk zouden moeten doen? Niet zozeer paniekerig op ons horloge, maar als die renner dan naar beneden gaat, op zijn trappers gaat staan, richting de overwinning, dan zouden wij aan de kant van de weg niet allereerst naar ons horloge moeten kijken, maar naar hem. En we zouden als het ware rechtop moeten staan en van hem kijken naar de finish en van de finish naar hem in de wetenschap. Hij komt steeds dichterbij. Onze redder gaat het volbrengen. Hij gaat de eindoverwinning halen. En het boek Openbaring zet je als het ware die verrekijker op je neus. Met dat slotstuk van het panorama. Het boek is glorieus, onoverwinnelijk. Het is geen echte wedstrijd meer, zou je kunnen zeggen. De winnaar staat vast, zeker. Er zullen ernstige dingen gebeuren naarmate de wederkomst van Christus dichterbij komt. Oordelen zullen komen. Israël zal in grote benauwdheid zijn. Maar het eindresultaat staat vast. De beslissende slag is geleverd. Het is alsof God zegt: de Messias gaat zijn eindoverwinning inlossen. Ben jij gereed? Sta je als het ware aan de kant van de weg? Kijk je je overwinnaar na en volg je hem rennend richting de finish? Of blijf je aan de kant van de weg staan? En heb je geen oog voor wat er gaat komen? Ja, sterker nog, deel je niet in zijn overwinning en sta je buiten, dan betekent dat dat die echte overwinning die komt aan jouw neus voorbij gaat. Ja, je zult buiten staan. Buiten staan, zegt het boek Openbaring. En dan volgt er een lijstje van mensen die zich nooit hebben bekeerd. Het boek Openbaring is, ik zei het, glorieus overwinnend, maar het is ook heel erg eerlijk dat er een tweedeling komt tussen de mensen. Die tweedeling is vandaag hier in de samenkomst nog niet zo goed te zien. Maar als straks Christus komt, wordt die tweedeling glashelder. Hij heeft de zijnen bij zich. Zij die zich aan zijn heerschappij hebben overgegeven. Die op de knieën zijn gegaan voor deze overwinnaar. En degene die dat misschien uiterlijk hebben gedaan, maar innerlijk nooit zijn gecapituleerd, nooit op de knieën zijn gegaan, nooit hun leven hebben overgegeven, voor hen gaat straks de deur dicht. Buiten zijn de lafhartigen, de verfoeilijken, de hoereerders, de moordenaars, de ontuchtplegers, de afgodendienaars, alle neugenaars. Hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. En binnen, wie zijn binnen? Dat zijn degenen die met hun ontucht en met hun verfoeilijkheid en met hun moordneigingen en met hun ontuchtige gedachten en met hun tovenarij en met hun afgodendienst en met hun leugens gevlucht zijn naar het Lam en zich bekeerd hebben. Erkend hebben, ik ben in mijzelf verloren, maar ik heb Jezus Christus nodig. Want hij gaat spoedig komen. Spoedig. We gaan met elkaar richting de eindoverwinning. Je kan naar deze tijd, wij die al 20 eeuwen leven, na de uitspreken van deze woorden, je kan naar deze tijd kijken en denken, waar gaat het heen? Er komt grote benauwdheid. De kerk is in verval. Allerlei andere dingen. Maar misschien heb je wel een te negatief toekomstbeeld. Want het boek Openbaring zegt, hoewel de kerk in verval zal zijn, hoewel Israël in benauwdheid zal lijden, hoewel het eindoordeel voor de ongelofelijke vreselijk zal zijn, de overwinning van Jezus zal heerlijk zijn. Als straks de hemel open gaat, voor mij is dat het hoogtepunt van het boek Openbaring, Openbaring 19. Als plotseling in een dieptepunt, terwijl Satan bezig is om te misleiden en te verleiden, Christus zal verschijnen als de ruiter op het witte paard en de legers uit de hemel hem zullen volgen. En hij de zijnen zal verzamelen en de bruiloft van het Lam zal inleiden. Wat een moment zal dat zijn. En weet je, die overwinning staat vast. Dit gaat gebeuren. Waarom zit u te kijken alsof het nog maar de vraag is of het gaat gebeuren? Het gaat gebeuren! Het is D-Day geweest en V-Day komt, het kan niet meer misgaan. Jezus is onderweg, stevast, onder leiding van zijn vader. Want hij is de zoon des mensen, die de boekrol mag openen. Hij is waardig om de boekrol te openen. Hij kan de geschiedenis naar zijn hand zetten en het gaat gebeuren. We zijn nu nog in strijd, nu nog is het ziekte en lijden soms, nu nog is de kerk in verval, maar straks haalt hij zijn kerk en hij zal stralend voor hem staan. Echt waar? Dit gaat gebeuren. Waarom zit je paniekerig op je horloge te kijken? Je mag zeker weten dat hij komt. Zeg Poenen, bijbelleraar uit India, gebruikte ooit dit voorbeeld. Hij zegt, je hebt twee soorten christenen. Hij zei, ik vergelijk ze met twee mannen die naar een voetbalwedstrijd kijken, op een scherm. En dit is de 80ste minuut. En 10 van die twee mannen, die zij supporten, staat met 1-0 achter. Laten we zeggen dat het een finale is. Het team staat met 1-0 achter. Het is de 80ste minuut. En er zitten twee mannen naar die wedstrijd te kijken. En hun team staat 1-0 achter, even voor de helderheid. En die ene man, die zit op zijn vingers te bijten. En het zweet staat op zijn voorhoofd. En hij kijkt naar de klok, paniekerig. En hij zucht bij elke bal die verkeerd gespeeld wordt. En hij denkt, dit gaat niet goed komen. Zou mijn team nog kunnen winnen? En die ander, die even een fanatiek supporter is, die zit rustig achterover met zijn handen over elkaar. En dan komt er een derde binnen. En die zegt, wat een verschil tussen jullie. Jullie zijn toch beide voor team A? Hoe komt het dat jij zo rustig zit en dat jij zo gestrest en paniekerig naar de wedstrijd kijkt? Nou, diegene zegt, zie je dat dan niet? Ze staan 1-0 achter, het is nog 10 minuten te spelen. En die ander die daar zo rustig zit, die zegt, hij weet niet dat we naar een replay kijken. Deze wedstrijd is al gespeeld. We kijken naar een herhaling. En ik weet dat mijn team straks de 1-1 maakt en in de blessuretijd de 2-1. De overwinning gaat komen. Zeg Poenen zegt, de meeste christenen zijn als die eerste. Jezus heeft 1000 keer gezegd, ik kom spoedig en ik zal de overwinning behalen. Maar ze kijken alsof hij dat nooit gezegd heeft. Alsof hij dat nog niet gedaan heeft. Alsof Golgotha nog moet komen. Alsof de opstanding van de doden, dat we nog steeds op Jezus wachten die uit het graf moet komen. Is hij dan niet opgestaan? Heeft hij dan niet gezegd, ik zal het volbrengen? Die tweede christen die gelooft het. En zegt, mijn Heer zal overwinnen. Spoedig. We zitten in het laatste traject. We hebben uitzicht op de finish. Ik vind het eigenlijk een voorrecht dat ik in deze tijd mag leven. Tussen D-Day en V-Day. Toen ik werd geboren in 1985 lag D-Day al achter me. Christus had het al verbracht 2000 jaar geleden. En ik mocht leren om daar gelovig mijn hand op te leggen. Me te bekeren en hem te volgen. Dat is iets over het woordje spoedig. Ik wil ook nog iets zeggen over het woordje ik kom. Want deze belofte, zie ik kom spoedig. De waarde zit vooral, ik heb nu heel veel gezegd over het woord spoedig. Maar de waarde zit vooral in het woordje ik kom. De belofte is namelijk gekoppeld aan de belover. Als je straks thuis komt en er ligt een envelop op je mat. En daar staat met grote rode letters op. De volgende 10 miljoen euro is voor u. Dan denk ik dat de meesten van jullie die direct naar het oud papier brengen. Je gelooft het gewoon niet. Die loterij, het zijn allemaal leugens. De belofte op zich is niet verkeerd. Maar hij is gewoon niet waar. De belover is onbetrouwbaar. Als de notaris u een brief stuurt, die ligt straks op de mat. En u wordt aanstaande woensdag verwacht op het notariskantoor. Want er is een oud-tante overleden. En u stond daar ergens in het testament. Nou, daar gaat u wel komen. Want ja, de notaris, dat is een betrouwbare man. De overledene heeft het vastgelegd. Waarom? Waarom ga je dan wel? Waarom doe je niks met die envelop en ga je wel naar de notaris? Omdat de belover betrouwbaar is. En in het eerste geval niet. Weet je? De meeste waarde van de belofte ik kom spoedig zit in het woordje ik. Namelijk dat hij, Jezus, heeft beloofd te komen. En daarom kunnen wij vandaag, dat is iets bijzonders, deze belofte helemaal vertrouwen. En ons aan overgeven. Jezus zegt, ik ben de waarheid. Mag ik je eens ergens aan herinneren? Als je hier zit en je twijfelt aan de betrouwbaarheid van de Bijbel of de betrouwbaarheid van Jezus. Weet jij dat er geprofeteerd is dat er een maagd zwanger zou worden? En er is een maagd zwanger geworden. En zij baarde een zoon. Hij is gekomen. Wist je dat er geprofeteerd is dat deze zoon zou gaan lijden? Dat hij geminacht, bespot en geslagen zou gaan worden? En weet je dat dat werkelijkheid is geworden? Jezus is gegaan. Moedig keerde hij zijn gezicht naar Jeruzalem, aanvaarde hij spot en hoon, nam de beker van de Vader, liet zich binden op Golgotha. Zie hoe onze Heiland zich aan zijn beloften houdt, ten koste van zijn eigen leven. Is over Jezus niet gezegd, hij zal geen ontbinding zien, de banden van de dood zullen hem niet vasthouden? Heeft Jezus niet zelf gezegd, na 3 dagen ga ik u voor naar Galilea? Ik leef en u zult leven. En lieve mensen, is hij niet op de paasmorgen in glorie opgestaan om zich daadwerkelijk aan zijn vrienden levend te vertonen? Wie kan hem van enige onbetrouwbaarheid betichten? Had Jezus niet beloofd, ik zal jullie niet als wezen achterlaten, ik zal de Vader bidden, hij zal jullie een andere trooster geven. De trooster die ik u zenden zal van de Vader. Lieve broeders en zusters, is die dag niet vervuld? Die dag waarop Gods geest machtig, vernieuwend en Christus verheerlijkend werd uitgestort. Deze 4 dingen die ik je noem, zijn geboorte, zijn sterven, zijn opstanding. Je zou er nog zijn hemelvaart, de uitstorting van zijn geest aan toe kunnen voegen. Beloofd, vervuld. Beloofd, vervuld. Beloofd, vervuld. Toch zal hij dan die laatste belofte, zie, ik kom spoedig, ook niet inlossen. Waarom zit je te twijfelen? Heeft hij geen heerlijke reputatie als het gaat om het waarmaken van zijn woord? Heb jij enige reden? Hallo, heb jij enige reden om Jezus niet op zijn woord te nemen? Als hij deze 4 heilshistorische stappen heeft gezet, waarom dan de 5e niet? Als wij met Christus gestorven, begraven, opgewekt en in de hemel gezet zijn, zal het dan niet waar zijn wat Colossenzen 3 vers 4 zegt? Dat we straks, als Christus geopenbaard wordt, ook wij met hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. Jezus zegt, ik kom. Dit woord, je hebt alle reden als gelovige om dit woord vandaag opnieuw heel serieus te nemen. Om nu, terwijl ik deze woorden uitspreek, of straks als we samen bidden, God om ervoor te kiezen, God op zijn woord te nemen. En als ongelovige, als je hier bent en je zegt, ik heb vragen, ik weet niet of ik Jezus ken als mijn verlosser. Je hebt alle reden om hem die de geschiedenis schrijft te gaan vertrouwen en je leven in zijn handen te leggen. Dat is de belofte. Spoedig komt hij. Oké, wat zou dit met ons moeten doen? Wat zou dit met ons moeten doen? Ik zou het eigenlijk wel aan jou willen vragen. Waarom vraag je dat aan mij? Wat denk je als deze dingen waar zijn, dat Jezus spoedig komt? Hoe zou zijn bruid, zijn kerk, zijn gemeente, zijn volk zich daarop voor moeten bereiden? Wat zou dit vandaag met ons moeten doen? Allereerst denk ik dat deze belofte een woord van opwekking is. Laat me uitleggen wat ik bedoel. Wij in het Westen zijn drukke mensen. Wij leven in een wereld, ik denk dat dat voor grosso modo de meeste van ons zal gelden, een wereld vol comfort, luxe en gemak. En in ieder geval vergeleken met de gemiddelde wereldbewoner. We hebben volle agenda's. En we kunnen zomaar met ons hoofd naar beneden lopen en het leven gaan genieten als een lolly. Dat je van weekend naar weekend leeft. Van vakantie naar vakantie. Van nieuw huis naar nieuw huis. Van nieuwe auto naar nieuwe auto. Van promotie naar promotie. Van kleinkind naar kleinkind. De beslommeringen van het leven. Weet je, ons zondaar zijn zit niet alleen in het feit dat wij morele misstappen maken, maar het zit ook in het feit dat we zo bekrompen zijn. Sorry dat ik je daarvan beschuldig, maar het is zo. We hebben zo'n kleine horizon. We zijn geschapen voor God en voor de eeuwigheid. En toch soms worden we hopeloos geobsedeerd door de eerstvolgende vakantie. Of de nieuwe jas. Of de nieuwe auto. Maar jouw kleine wereldje zou in het licht moeten staan van Gods grote wereld. Dat heeft een ernstige kant. Bereid je voor, want Jezus komt. Er zullen zware tijden komen. De liefde zal verkillen. Namaak christenen gaan het niet volhouden. Meelopers worden afhakers. Let op. Er is volharding nodig. Verval van moraliteit neemt hand over hand toe. Israël. We zien dat met rasse schreden gebeuren. Ik kan het eigenlijk niet geloven gewoon. Komt opnieuw in de hoek te staan waar de klappen vallen. Het wordt donker. Dat is de ene kant. Wees wakker. Doe je ogen open. Er komt een dag dat je nieuwe auto en je nieuwe vakantie en je nieuwste kleinkind, ik bedoel het eerbiedig en respectvol, niet meer zo van waarde zullen zijn. Dat is de ernstige kant. En de prachtige, mooie kant is, wat ook een kant van opwekking is, wij horen zijn voetstappen. Die olijfboom, die tak in onze nieuwe tuin, staat bij ons een olijfboom. Hij was van de winter doods en dodig. Maar op een gegeven moment die knoppen, die groene bladeren, die vingervormige bladeren, die zich in een paar dagen openvouwen, je ziet het gewoon gebeuren. En als je dat in je neus steekt, dan zie je het leven. Jezus zegt, de knop wordt zacht. Dat is bemoedigend. Dat betekent dat Jezus zegt, hef je hoofd omhoog. Jij die ontdekt hebt dat het leven niet draait om je nieuwe auto. Hef je hoofd omhoog. Je verlossing is nabij. Wees opgewekt. Verwacht hem. Je heilzon, zegt de psalm, is aan het dagen. Tweede. Dit woord, zie je, komt spoedig, moet ons opwekken. Eén. Maar twee, het zou ons ook moeten motiveren. Opwekken is wakker worden, motiveren is in beweging komen. Dat is nog een stapje verder. Want Maranatha. Als ik zou vragen, wie is hier een Maranatha-christen, dan gaan er denk ik heel wat vingers omhoog. Ja, nee, dat ben ik. Maranatha. Dat kan ook een beetje slogantaal worden, hè, onder christenen. Zo, ik wil geen heilig huisje zo ver schoppen, maar ik denk soms wel. Hè, je hebt Maranatha-groepen, Maranatha-samenkomsten, Maranatha-christenen, Maranatha-boeken. Het is een soort aparte categorie kan het worden. Van ja, nee, ik ben Maranatha. Maar dat is geen slogantaal. Paulus, als hij het over Maranatha heeft, dan heeft hij het niet over een groep christenen. Weet je waar hij het over heeft? Over een aankondiging dat Jezus komt. En hij zegt dat vaak in het licht van, kom dan in beweging. Wees gereed. Misschien zeg je, ah ja, nu gaat het komen hoor. Zet je schrap, nu gaat de zweep eroverheen. Nu moeten we allerlei dingen gaan doen. Nou, niet helemaal. Maar het is wel goed om na te denken. Ben ik klaar voor zijn komst? En hoe gaat hij mij vinden? Zal ik nog geloof vinden, zegt Jezus. Nou, in Thessalonicense, 1 Thessalonicense, zie je dat de gelovigen eigenlijk de verkeerde kant op gingen. Dat waren echte Maranatha-christenen. Maar die schreven hun ontslagbrieven. En die stopten met werken. Het maakte hen passief. Verdrietig. Maar Jezus zegt, mijn loon is bij mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Met andere woorden, als Jezus komt, wordt ook de waarde van ons leven openbaar. Hoe kan het je motiveren? Nou, laat ik dit zeggen. Om een getuige van de Heer Jezus te zijn. Noach wist dat het oordeel ging komen en hij was een prediker van de gerechtigheid. Andere mensen eenvoudig te vertellen. Te bidden voor je collega's. Je buurvrouw op je gebedslijst te schrijven. Te bidden dat God je creativiteit geeft. Hoe je je omgeving, je familieleden, misschien zelfs wel je ouders of je kleinkinderen, kan meenemen in het getuigenis van Jezus Christus. Om hen te vertellen wat er gaat komen. Getuigenis, maar ook om toegewijd aan hem te leven. Paulus zegt in 1 Thessalonicenzen 3, om onberispelijk te zijn in heiliging bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Als hij komt met zijn heiligen, met zijn engelen, om heilig door hem gevonden, dat betekent apart gezet. En als je bij heilig denkt, eng woord, schiet ik een beetje van in de kramp. Dan begrijp je niet wat heilig betekent. Heilig betekent toegewijd aan, apart gezet voor. G.C. Ryle zei, the more holy, the more happy. Hoe heiliger, hoe vrolijker. Motivering. Wees actief. Wees wakker. Mag ik dat gewoon eens aan je vragen? Jij die de komst van de Heer Jezus verwacht. Jij die je naam schrijft op een lijst met Maranatha-christenen. Gewoon, is dat ook zichtbaar in jouw leven? In de keuzes die je maakt? Je zegt inderdaad, daaruit blijkt ook dat ik dit echt geloof, dat Jezus komt. Een heilige motivering. Een vrolijke motivering. Weet je, dit woord dat Jezus spoedig komt, heeft nog een derde functie. Het zou ons moeten opwekken, 1. 2. Het zou ons moeten motiveren. 3. Het moet ook leiden. En dat is een heel ander punt. Denk met me mee. Het zou ons ook moeten helpen om elkaar te troosten. Even een heel ander punt. Dat is een beetje een pastorale notie. Als Paulus in 1 Thessalonicenzen 4 zegt dat we de Heer gaan ontmoeten in de lucht. Dat we voor altijd bij de Heer zullen zijn. Die veel besproken passage uit 1 Thessalonicenzen 4. Dan sluit hij dat af met vers 18. Weet je wat hij daar zegt? 4 vers 18. Zo dan! Conclusie, troost elkaar met deze woorden. De wederkomst van Christus moet geen zaak zijn om elkaar te bevechten in de kerk, op eindtijdvisies. Maar moet een zaak zijn om elkaar mee te vertroosten. Hij zegt, er komt een reunie aan. Zij die ontslapen zijn... Wees niet bezorgd, dat waren ze een beetje de Thessalonicenzen, dat die daar in het graf zouden blijven. Paulus zegt, als ze in de Heere ontslapen zijn, dan zullen ze ons zelfs voorgaan. Zij zullen als eerste opstaan in een nieuw opstandingslichaam. En dan zullen wij die nog levend overgebleven zijn tot de komst van de Heere, wij die dan in een punt van de tijd veranderd worden, wij die levend een nieuw opstandingslichaam krijgen, wij zullen samen met hen, degene die net uit het graf zijn opgestaan, zullen we samen als in een soort wereldwijde reunie, de kerk van Christus vergadert, de Heere tegemoet gaan in de lucht. En hij zegt, zo zullen wij voor altijd bij de Heere zijn. Dat betekent altijd in zijn gezelschap. En als je dan bij elkaar op de kring komt, of als je dan op ziekenbezoek gaat, of als je dan die zuster die het zo zwaar heeft, of die broeder die vastgelopen is, als je die dan spreekt, Of als je die dan een kaartje schrijft of een appje stuurt. Of als je daar langs gaat in het ziekenhuis. Weet je wat je dan moet doen? Dan moet je zeggen, Jezus komt spoedig en we gaan hem tegemoet in de lucht. Wij allemaal. En we zullen voor altijd bij de Heere zijn. Die troost hebben we nodig, want het leven is soms gewoon zwaar. Wij zuchten. Zelfs degene die de eerstelingen van de geest hebben. Paulus zegt, ik zucht in mezelf. Ik leef in het reeds, maar ik leef ook nog in het nog niet. Mensen die het welvaartsevangelie prediken, en die zeggen dat Jezus altijd wil, nu in dit leven, dat je gezond, gelukkig en rijk bent, die maken veel kapot. Nee, we zeggen niet dat Jezus geen wonderen kan doen. We zeggen niet dat hij de Almachtige niet is. Hij is dat wel, wel degelijk. En hij doet grote dingen. Maar het is wel eerlijk om te beseffen dat wij nog leven in een voorstadium. Die finish moet nog wel bereikt worden. Welke finish? Dat alle zegeningen van Jezus offer worden uitbetaald. Welke zegeningen bijvoorbeeld? Totale gezondheid. Nooit meer vermoeidheid. Geen lijden meer. Geen verdriet meer. Geen tranen meer. Geen rouw meer. Die zijn er nu dus nog wel. Je lichaam is nog vernederd. Ik denk dat ik nog redelijk jong ben. Maar in de gemeente bezoek ik soms oudere mensen. Soms hele oude mensen. Soms in een ziekenhuisbed met infuus, slangetje in de neus, zuurstof. Laatst zei iemand tegen mij, ja joh, zegt hij, ik was ook ooit zo'n jonge vent als jij. Maar het leven gaat snel en nu zit ik hier. Ik ben al super dankbaar als ik zonder hulp een keertje naar de wc kan. Als ik heel eerlijk ben, dat staat ver bij mij vandaan. Weet je wat Paulus zegt? Als Jezus komt, zal hij ons vernederde lichaam. Door de vloek van de zonde is ons lichaam vernederd. Het is zo. Sommigen hebben grijze haren. Het is een sieraad, zegt de Bijbel, maar het is ook een beeld van ouderdom. Ik zie sommigen met een bril. Ik zie anderen die minder hard kunnen rennen dan 20 jaar geleden. Er zijn mensen die worstelen met diabetes of met kankercellen. Of met een voortdurende neerslachtigheid in je psyche. Dat je daar mee worstelt. Ons lichaam is vernederd. Ons lichaam zucht. Ja, en wat is dan het goede nieuws? Nou dit, let op. Ik spreek vooral tegen degenen die weten wat dat is. Dat je zucht om je vernederde lichaam. En daar hoef je trouwens niet 60 plus voor te zijn. Dat Filippenzen 3 vers 21 zegt. Hij straks komt om ons vernederde lichaam gelijkvormig te maken aan zijn verheerlijkt lichaam. En dat gaat spoedig gebeuren. Hij troost elkaar een beetje met die woorden. Zeg dat even tegen die zus straks. Jezus komt spoedig en je vernederde lichaam zal veranderd worden. Tot slot. Wel genoeg gezegd vandaag. Maar ik wil nog één dingetje, daar sluit ik mee af. Dit woord, deze belofte van zie, ik kom spoedig, kan nog één ding doen. En als je het nog kan hebben, dan moet je dit ook nog even inslikken. Het moet je opwekken. Het zou je moeten doen groeien in motivatie om voor de Heere gereed te zijn. Het zou je kunnen vertroosten als je worstelt met gebrokenheid en uitziet naar straks die volmaking. Maar vier, het zou ook in ons verlangen in ons moeten oproepen. Dat wij hem gaan zien zoals hij is. Op 26 juni 2009, een stralende dag, drukte ik op vrijdagmorgen was het, denk ik rond 8 uur 's morgens, op de bel van het huis van mijn schoonouders. Bijna 15 jaar geleden. En terwijl ik op de bel drukte, zag ik ook allerlei mensen wegstuiven. Naar boven en de bijkeuken in. En na ongeveer een halve minuut schoof de bruine deur langzaam open. En daarachter vandaan kwam mijn vrouw, mijn aanstaande vrouw. Degene die ik op die dag tot mijn vrouw zou maken en ik tot haar man. En we keken elkaar in de ogen, pril en jong. En we wisten, jij bent van mij en ik ben van jou. Vanaf vandaag zal alles anders zijn. Nu zijn we samen tot de dood ons scheidt. We hebben ons op die dag voorbereid. Ja, je voorbereiden op een huwelijksdag. Dat is nogal wat. Er naar uitzien. Weet je, dit gaat gebeuren. Als straks de Heer Jezus komt, dan gaan wij hem echt zien. Laat ik het gewoon eens simpel zeggen. We gaan hem face to face zien. Je hebt nu iemand lief die je nooit gezien hebt. En toch verheug je je met heerlijke vreugde, zegt Petrus. Maar je gaat iemand zien. We zullen hem zien en we zullen hem gelijk zijn. Met andere woorden, we zullen helemaal bij hem passen. Ik wil vanmiddag hier niet een schreeuwende ceremoniemeester zijn, die alle aandacht voor zichzelf vraagt. Dat is vreselijk op een bruiloft. Waar het om gaat is dat de bruid en de bruidegom elkaar ontmoeten. Ik hoop als je nu even je ogen sluit en je denkt aan het moment dat spoedig je hem zal zien. En dat hij jou in de ogen zal kijken en hij jou. Dat je in je hart een verlangen voelt. O, soms voel ik een sterk verlangen. Heimwee in mijn hart ontstaan. Ik vraag mij af. Dit is liefdestaal, hè? Als je geen liefde voor de Heer Jezus hebt, snap je niks van dit lied. Maar als je zegt, ja, ik heb de Heer Jezus lief, dan begrijp je dat. Ik vraag mij af, o dierbare heiland, zijt gij reeds op weg gegaan? Nee, het zal niet lang meer duren. Spoedig. Hij, die gedachte, verlangt nog meer dan wij. Wij zijn eigenlijk nog een beetje de slapende bruid. En vandaag worden we wakker geschud. Maar de bruidegom is wakker. En hij weet het. Hij wacht op het zijn. Hij zegt, ik weet niet wanneer ik zal komen. Alleen de Vader weet het. De Vader weet het. Sommige mensen die alles weten van de eindtijd leren, die weten meer dan Jezus. Jezus zegt, ik weet het niet. Maar ik wacht op het moment. Ik wacht op het moment. Tot de Vader zegt, nu is het moment. Haal je bruid. En dan gaat hij. Dan gaat hij komen. En dan zal heel de wereld de teken van de Zoon des mensen zien. En de uitverkorenen zullen worden verzameld. En ze zullen hem gaan ontmoeten in de lucht. Ik vind dat zo indrukwekkend. Met alles wat er op de aarde zal gebeuren, zullen we hem aanschouwen. Met andere woorden, we hebben even helemaal nergens anders oog meer voor. We zijn helemaal op hem gericht. En als dat je hart vandaag al een klein beetje gaande maakt, ik hou erover op, maar ik hoop dat je snapt wat ik bedoel. En dat verlangen in je hart is, wat moet dan de werkelijkheid van deze dingen zijn? Dit is geen poëzie, hè? Dit is toch waar, of niet? Dit gaat echt gebeuren. Ik eindig met een paar mooie woorden van Jonathan Edwards. Hij schrijft in zijn boekje over dat de bruid de bruidegom ontmoet. Weet u daarover, wat hij daarover zegt, moeten we even luisteren. Dan zeg ik daarna amen, dat beloof ik. Dat zal met recht een vreugdevolle ontmoeting zijn tussen deze heerlijke bruidegom en bruid. Dan zal de bruidegom verschijnen in al zijn heerlijkheid, zonder enige sluier. En dan zullen de heiligen blinken als de zon in het koninkrijk van hun vader en aan de rechterhand van hun verlosser. Dan zal het moment komen waarop Christus zijn gade liefdevol zal uitnodigen om samen met hem het paleis van zijn heerlijkheid te betreden dat hij voor haar heeft bereid vanaf de grondlegging van de wereld. Hij zal haar bij de hand nemen en haar naar binnen leiden. Deze heerlijke bruidegom en bruid zullen met al hun blinkende sieraden samen opstijgen tot in de hemel der hemelen, waar de gehele menigte van de heerlijke engelen hen opwacht. En deze zoon, Jezus, en dochter van God, de bruid, zullen zich voor de Vader stellen. In hun gezamenlijke heerlijkheid en vreugde. En dan zal Christus het woord nemen. En hij zal zeggen, Vader, hier ben ik. Met de kinderen die gij mij gegeven hebt. Zij beiden zullen in die verhouding en vereniging samen de zegen van de Vader ontvangen. En zullen zich voortaan gezamenlijk verheugen in volmaakte, ononderbroken, onveranderlijke en eeuwigdurende heerlijkheid. In elkaars liefde en omhelzingen en in hun gezamenlijke genieting van de liefde van de Vader. Zie, ik kom spoedig. Halleluja. Amen.